Hartelijk welkom allemaal. Fijn om zoveel mensen te zien. Er worden alweer voorbereidingen getroffen om de beamer zometeen te bedienen. Onze vaste kracht die komt weer helpen. Fijn mensen dat we er allemaal zijn. Welkom, kom binnen. Er is nog plek. Er schijnt vanmiddag van alles op televisie te zijn over... Oh, hier vooraan is ook nog plek. Oh, Henny gebaart al van kom hier maar zitten.
Kun je het mooi zien.
Kun je het mooi zien. En goed horen. Ja, zou ik maar doen.
Dit is een strafbankje, daar zitten wij.
Ja, dat is hier dan. In de gemeente waar ik vroeger kwam, moest je op die voorste stoelen zitten als je belijdenis moest doen. Openbare geloofsbelijdenis. Dus, daar zullen we hier maar niet aan beginnen. Er schijnt van alles op televisie te zijn aan het sportgebied. Maar gelukkig laten wij merken dat ons hart ergens anders ligt. Mensen, we leven in een bijzondere tijd. Tijd... om alert te zijn en om te letten op de vijgenboom. Wanneer die gaat bloeien, zegt Jezus, dan komt de zomer eraan. De vijgenboom, een teken van Israël, maar zeker ook van de Torah. Enkele tientallen keren, ik heb het nog wel even opgezocht, maar tientallen keren komt die vijgenboom in de Bijbel voor. En Jezus geeft dat als teken, niet iets waar we bang voor moeten zijn, maar waar we naar uit mogen kijken, waar we... zekerheid uit mogen halen, waar we hoop uit mogen putten. Nou, God is zelf ook iemand waar we houvast aan mogen hebben. Iemand die zekerheid biedt in het leven. In al de onzekerheden waarin we ook momenteel verkeren. Hij is een rots in de branding. Ja, een rots der eeuwen. Een troost in smart. En daarom wil ik het eerste lied ook graag zingen. Rots der eeuwen, troost in smart. We doen het... op de melodie van Vaste Rots van mijn behoud. En ik hoorde net van Dato dat zijn vader ooit een compositie heeft gemaakt voor een mannenkoor, of voor een koor in ieder geval. Op Rots der Eeuwen, troost in smart. Dus nou, met dat in het achterhoofd. Dus als je meer stemmig kunt zingen, dan heft dat gerust aan op die manier. We gaan zingen op de wijs van Vaste Rots van mijn behoud. Rots der Eeuwen, troost in smart.
Rots der Eeuwen, troost in smart, laat mij schuilen aan uw hart. Laat het water en het bloed druppend als de levensvloed mij tot heil.
Ook weer in ons midden hebben. Ik denk dat zij ook kan getuigen van die rots der eeuwen, van die troost in smart. nu kort geleden haar man is overleden en ze wil graag een dankwoord uitspreken. Ik geef je graag de gelegenheid, Truus. Ja hoor, dus die kun je zo.
Nou, we kunnen misschien wel zo met
nee, dat is. Nee, daar moet hij er even voor, Truus.
Goed, ik wil u. Ik ben blij dat ik nu weer hier bij u kan zijn. Het kon een poos niet, want Leo die kon dat helemaal niet meer. En ik ben ook dankbaar voor die mooie kaart met jullie namen en ook al die bemoedigingen erop stonden. En ik wil jullie wel vertellen dat Leo de laatste tijd heel erg verlangd heeft om naar de Heer te gaan. En ik ga er helemaal van uit dat hij daar is. Dat hij nu juicht voor God stroom. Ja. Dat wil ik aan u doorgeven.
Amen. Dank u wel.
Dankjewel, Truus. Fijn dat je dit mocht meedelen. Nou, broeder Dato hoopt vanmiddag weer in te gaan op de tabernakel en alles wat daarmee te maken heeft, wat daarin stond, maar ook hoe die is opgebouwd. Nou, als er één lied is, één psalm die zingt over het huis van Jahwe, over de tempel, dan is het wel psalm 84. Laten we die zingen in de nieuwere vertaling. Hoe lief heb ik uw woning, Heer. Ik heb even schuin afgedrukt waar het ritmische gedeelte komt. Dus dan zal het vast wel lukken.
Hoe lief heb ik uw woning, Heer. Verlangend vraag ik telkens weer. Daar uw nabijheid te ervaren. In de beschutting.
Straks komen zij in Sion aan. Wie? Nou ja, die pelgrims die op weg zijn. En voor iedereen die op weg is naar Jeruzalem is er een prachtige en een zekere toekomst. Nou, als mensen van onderweg gaan wij luisteren en gaat broeder Dato spreken. Zullen we eerst samen met en voor elkaar bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, komen hier voor uw aangezicht. Danken u dat uw broeder Dato de gave heeft gegeven om het woord uit te dragen, om het te onderwijzen. En we danken u dat wij hier bij elkaar zijn om het woord te horen en te ontvangen. We vragen om uw Heilige Geest ook nu, dat broeder Dato de juiste woorden zal spreken. En dat het bij ons op de juiste manier binnen zal komen. Via ons hoofd in ons hart. Heer, we zijn soms zo vol van allerlei dingen. van het wereldgebeuren, maar ook van persoonlijke zorgen. Maar geef dat alles even weg mag vallen en dat we zullen zijn als een bron die, waarin het water stroomt en waaruit het later weer weg zal stromen naar anderen toe. Zo bidden wij, zo danken wij in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Gezegend.
Ik denk dat iedereen de berichten volgt die via tv of krant of radio of een ander instrument naar ons toe komen. We hebben enorme profetische vergezichten langzamerhand en ik wil er een paar van noemen. Als u in Jeruzalem zou staan nu op dit moment en u zou een lijn recht naar boven op de wereldkaart, weet u wel, die kaart die ooit in de schoollokalen of misschien wel in uw hoofd is blijven hangen. En u zou recht naar boven gaan, dan komt u eerst in Syrië. En in Syrië is een enorme troepenmacht van Rusland op dit moment. En die hebben daar al huis gehouden, precies zoals ze nu in Oekraïne huishouden. Dus de manier waarop is identiek. En als u dan verder zou gaan, dan komt u in Turkije uit. Het Turkije van nu is vroeger deel uitgemaakt voor een deel van het Romeinse Rijk, maar ook het Assyrische Rijk. En het is maar zeer twijfelachtig wat er allemaal in Turkije zou kunnen ontstaan, juist in verbinding met toekomstige gebeurtenissen. Als u dan doorgaat, dus steeds verder omhoog, gewoon recht omhoog vanuit Jeruzalem gezien, dan komt u in de Zwarte Zee. Daar kunt u misschien zwemmen, maar u kunt beter een bootje nemen als u daar toch wat verder wilt. Ik bedoel, dan kom je al heel dichtbij Mariupol. Want als u doorgaat in die Zwarte Zee, komt u precies bij Mariupol uit, waar heel veel over te doen is vandaag. Dan zit u ook al in de Oekraïne, in het land. En als u dan nog wat verder doortrekt, dan zit u in Rusland. Heel precies, vlakbij Moskou. Dat wil dus zeggen dat als de Bijbel in het boek Ezechiël het heeft over een macht uit het noorden, uit het verre noorden, dit bedoeld is. U vindt het in het Ezechiël-boek, heel precies. En er komt een moment dat die legers optrekken, onderweg van alles meenemen. Het Assyrië van toen, wat ooit bestond, wat nu niks is, opgelost in onder andere in Turkije. Maar ook Europa doet mee, hoe dat ook moet met de huidige verhoudingen. Volgens mijn Bijbel en uw Bijbel gaat Europa meedoen. En ze gaan allemaal optrekken, ze gaan precies die route naar beneden. Ze komen uit in Jeruzalem, in de buurt van. Hun legertuig, hun voorraden laten ze bij Megiddo achter. Harmageddon, de berg Megiddo. Har is het Hebreeuwse woord voor berg. Bij de berg Megiddo, daar is een soort kampement waar al die voorraden en al die materialen zijn opgeslagen. Maar ze gaan uiteindelijk, volgens het Joël-boek, heel precies naar het dal van de beslissing. Wordt een paar keer genoemd in Joël en wordt ook wel het dal van de dorsslede genoemd. Dal van Jozefat. Dat is het Kidron-dal. En misschien weet u het nog van een andere opmerking, dat het Kidron-dal eigenlijk tussen de Olijfberg en Jeruzalem ligt. Op het moment dat de totale legermacht, volgens Joël ontelbaar, volgens Ezechiël enorme aantallen, vanaf het moment dat ze denken een soort finale slag uit te delen, komt er iemand van een andere richting uit de hemel en die landt precies op de Olijfberg. Begrijpt u het? Die volkeren die zijn er dan en hij komt er dan. En in een vorige studie, niet de vorige keer, maar een paar keer terug, probeerde ik te zeggen dat wij dan met hem komen. Alle heiligen met u, roept Zacharia 14. We komen met hem uit de hemel. De Heer Jezus gaat dan na die overwinning Jeruzalem binnen. Er zal een tempel zijn, een huis waarin hij gaat wonen. En u en ik gaan mee. En dat betekent helemaal niet dat u uw plekje in het vaderhuis opgeeft om een andere verblijfplaats te kiezen of mee te krijgen. U blijft wonen in het huis van de Vader tot in eeuwigheid. Maar uw werkterrein, u wordt een soort forens. Maar niet beperkt door NS of KLM, hoe snel ze ook gaan. Maar u wordt een forens tussen het huis van de Vader en uw uitvoerende taak ergens rond Jeruzalem. Ik wil u dit zeggen omdat dat zicht geeft op de gebeurtenissen van vandaag. En volgens de Bijbel is de Satan zelf, de draak uit de hemel, die uit de hemel gegooid is, dus niet omdat hij nu daar woont, maar hij is uit de hemel gegooid, Openbaring 12, dat is die dit soort initiatieven allemaal aanzet. Dat is de mensenmoorder van het beginnen, dat is de vader van de leugen, dat is de ontwikkeling van vandaag. Ik wil dat gewoon zeggen. We hebben het nu over het huis van God. En we kunnen niet voorbij aan de huidige situatie. Het komt steeds dichterbij dat hier op aarde opnieuw iets voor de Heer Jezus zal zijn. Daar waar geen plaats voor hem was in de herberg, ook geen plaats was in Jeruzalem, waar ze hem uitgegooid hebben, gekruisigd hebben, weggestuurd hebben, gezegd hebben, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Juist daar zal hij regeren. Juist daar gaat hij heersen. En daar zullen we met hem heersen die 1000 jaren. Zegt de Bijbel. Dat wil dus zeggen dat op dat moment, als de Heer Jezus komt en hij de regering overneemt, hij de heerser is, die 1000 jaren van vrede aanbreken. Je snakt ernaar. Angsten weg, tranen weg, moeite weg. Koe en berin in één hok, geen probleem. Het prachtige van Jesaja 11, misschien kent u die prachtige teksten van het 1000-jarig vrederijk. Jesaja 11, helemaal waar, voor 100%. Wat een enorme zegen op komst. Gelovigen, houd moed. Zie uit naar de komst van de Heer Jezus. En dat betekent dat je vandaag al bezig kunt zijn met die tijden. En daar gaat aan vooraf dat u een keer hier vandaan gaat. U gaat toch een keer verhuizen. U hoeft de verhuizer niet te bestellen. Dat is geregeld. Dat hebben wij niet gedaan, ik zeker niet. Maar ik wil zo graag zeggen dat de Heer Jezus u komt halen voor het zover is. Voor die grote moeilijke tijd aanbreekt, bent u hier vandaan. Dat willen we getuigen, daar willen we van spreken, daar willen we het over hebben. En dat zijn bijzondere dingen. En wat zal het een tijd zijn voor de Heer Jezus? Juist daar waar hij verguisd en miskend werd, dat hij juist daar eer en glorie en eer krijgt. En ik kan me niet voorstellen wat dat vandaag zou betekenen als meneer Biden, als hij nog aan het bewind is, en meneer Poetin, als hij nog aan het bewind is, dan dat die samen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest daar te vieren. Nou ja, ik weet niet hoe ik dat moet invullen, maar de Bijbel zegt het wel. De leiding, de groten der aarde zullen van jaar tot jaar optrekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttefeest te vieren. Het is eigenlijk niet voorstelbaar voor ons. Maar geloof is onvoorstelbaar. U mag het echt aannemen. We gaan nu verder met die studies over de tabernakel. Dankjewel, Rick, dat je daar even wilt zitten. Ik ga iets lezen uit het boek Exodus. Exodus 26. En iets uit Exodus 27. Exodus 26. U moet, vers 15. U moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. De lengte van een plank moet 10 el zijn, dus 5 meter. En 1,5 el de breedte van elke plank. En elke plank moet 2 pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, 20 planken voor de zuidzijde, 40 zilveren voetstukken onder de 20 planken maken, 2 voetstukken onder elke plank. Nu ga ik naar hoofdstuk 27. Ik hoop dat u dat zelf misschien als huiswerk nog een keer leest de komende dagen. Hoofdstuk 27. Vers 9. U moet ook de voorhof van de tabernakel maken aan de zuidzijde. In de zuidelijke richting moet het kleden voor de voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen. De lengte van die ene zijde is 100 el. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. En de haken van de pilaren en hun verbindingstukken van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 el zijn, dus 50 meter. Bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn. Haken en pilaren en hun verbindingstukken van zilver. En dan nog uit hoofdstuk 38, 37 of 38, Exodus. Het is uit 38. Even naar de tekst zoeken. Ja, vers 8. 38 vers 8. Exodus 38 vers 8. Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met de bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Tot zover het verband, de samenhang van deze teksten is aan u. Dat kunt u nakijken. We proberen dus een klein stukje verder te gaan. A, dat zeiden we de vorige keer. De Heere wilde wonen bij de mensen en dat zal in de eeuwigheid echt zijn beslag krijgen. Als Openbaring 21 u vertelt dat er een nieuwe hemel en de nieuwe aarde is en God zal wonen bij de mensen. Die tekst. Het is uitgedrukt in ons gebed. Nee, dat was niet hier, maar dat was in ons gebed. We hebben daar een prachtige bidruimte bij de keuken. Maar de Heere wil wonen bij de mensen. En in de Heere Jezus is dat natuurlijk ook zichtbaar geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Getabernakeld. En Gods volk uit Egypte geleid, uitgeleid, uit het slavenhuis. Bij de Horeb terechtgekomen, kreeg van Jahweh zelf instructies om een tent te maken. Zij woonden allen in tenten en de Heere wilde ook toen in een tent wonen bij de mensen. En later, toen de mensen in huizen woonden, heeft Salomo ook voor de Heere een huis mogen bouwen. Die samenhang heb ik de vorige keer willen benadrukken. En dat prachtige van de tabernakel zegt ongelooflijk veel over Gods bedoelingen met ons vandaag. Meer dan u vermoedt. Toen was het een tent. Tabernakel. Het woord tabernakel betekent ook gewoon tent. En in die tent wilde de Heere God zijn verblijf hebben. Met name in de achterzaal. Sorry hoor. Achterzaal is een term uit de tempel. Het heilige der heiligen heet dat bij de tabernakel. Daar stond de ark van het verbond. Daar was dus het verzoendeksel. Grote verzoendag en zo. Daar rustte de Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie van Yahweh, op die tabernakel. En daar kwam alleen de hoge priester één keer per jaar. En voor zover ik het zie, kwam Mozes daar iedere keer om, misschien wel elke dag, om te luisteren naar wat God te zeggen had. Daar, van mond tot mond, spreek ik met Mozes, zei de Heere. Duidelijk, hij aanschouwt mij, niet in raadselen, gewoon concreet, direct, een hele bijzondere ontmoetingsplaats. Daar lag ook de staf van Aaron die gebloeid had. Daar was ook de kruik met manna, moest bewaard blijven voor de toekomst. En daar in de kist, in de ark van het verbond, lagen de twee stenen tafelen, de Torah, maar dan in de 10 woorden, de 10 geboden. Het was daar allemaal. Een hele bijzondere plek. En daaromheen stond van alles. En het volk Israël kon die plek opzoeken om bij de Heere te zijn, om de priesters te spreken die dienst deden in dat huis, permanent bezig. Een bijzondere stam. Ze waren niet allemaal eerstgeborenen, maar ze worden wel eerstgeborenen genoemd. Het hele volk had geschreeuwd rondom een gouden kalf, zelfs al buiten Egypte, maar nog voor de bouw van de tabernakel. En toen heeft de Heere gezegd dat hij dat hele volk toch nog zou teniet doen. En Mozes pleit, hij roept de Heere aan, vraagt genade. Wees toch genade, Heere, dit kan toch niet. Wat zullen ze zeggen? Enfin, u kunt het vinden in uw woord, in Gods woord. En de Heere heeft gezegd, oké. En toen heeft God een hele bijzondere verandering tot stand gebracht. Elke eerstgeborene was sowieso van de Heere. Een eerstgeborene van vee ook, maar ook van mensen. Elke eerstgeborene was voor de Heere. Dat betekent niet dat de eerstgeborene uit de mensen gedood zou moeten worden of een offer zou zijn. Maar het was wel een offer in de zin van, we geven hem aan de Heere, we wijden hem aan de Heere. En toen heeft Mozes gepleit, hij heeft geroepen en gevraagd en God heeft geantwoord. En toen heeft de Heere God één stam, de stam van Levi, genomen in plaats van alle eerstgeborenen. En toen hebben de Israëlieten hun eerstgeborenen niet meer hoeven wijden, toewijden, niet meer hoeven geven. Dat mochten ze wel, maar dat was geen verplichting meer. En toen heeft de Heere die stam van Levi gezien als eerstgeborenen. En dat zeg ik hierom, omdat in het Nieuwe Testament tegen jou en tegen mij gezegd wordt dat u bij de gemeente van eerstgeborenen hoort. Dus niet omdat u de oudste bent. Dat is niet helemaal waar. Sorry hoor. Onze voorvaders zijn al lang overleden. Maar omdat God u ziet als een heel bijzonder gezelschap. Maar bovendien wil God een, hoe moet ik het voorzichtig zeggen en helder zeggen, een legitieme verklaring hebben om jou een dubbele portie te geven. Want elke eerstgeborene kreeg een dubbel deel in Israël. Dus als er 10 kinderen waren, dan moest wat verdeeld. Dan werd de zaak verdeeld in 11 porties. Ze kregen allemaal een portie. Maar een eerstgeborene kreeg 2 porties. Altijd een dubbel deel. En u, lieve broeder en zuster, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u een kind van God, is de Heilige Geest in u gaan wonen, maakt u deel uit van het lichaam van Christus en u hebt een dubbele portie. Niet alleen verzoening, niet alleen vergeving van uw schuld, maar u bent buitengewoon gezegend met dat dubbele deel, namelijk u gaat wonen daar waar God zelf woonde. En dan komt u ook met de tabernakel uit. En daarom is het zo belangrijk dat je eindelijk een keer ziet hoe bijzonder de zegen is, de bijzondere zegen is die jij en ik door het geloof in de Heer Jezus hebben ontvangen. Dat is niet alleen schulddelging. Allen die eeuwig leven zullen hebben in de toekomst, waar ze ook zijn en hoe ze ook zijn, of ze nu Israël heten of een ander heten, of een grote schare heten die niemand tellen kan, of welke categorie u ook noemt, ze hebben allemaal leven uit God. En ze hebben allemaal schulddelging. Dat is allemaal hetzelfde. Die hebben allemaal de bijzondere genade, de bijzondere zorg van Yahweh, de bijzondere liefde van God ervaren. Maar jij en ik hebben meer. Dat meerdere is altijd aanval voor Satan. Die wil altijd dat bijzondere van Yahweh terugnemen. En die vindt het oneerlijk of ongelijk en dat is discriminerend. En dat vindt, u hoort de hele politieke agenda bijna over je heen storten. Dat gaat alle kanten op. Maar jij en ik moeten een keer durven zeggen, met de hand op uw van Gods woord, we zijn gezegend met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Gezegend met alles, zo buitengewoon, zo bijzonder. En dat bedoelt de Heer Jezus met Vader, ik wil dat die bij me zijn die u mij gegeven hebt. Dat gezelschap, gegeven door de Vader aan de Heer Jezus, zit nu ten dele hier. Daar maakt u deel van uit als u gelooft. Het gaat niet om de club, het gaat niet om een naam, het gaat niet om een, nou, welke vertaling gebruiken we, welke liederen zingen we. Het gaat om leven. Leven uit God. En dat kunt u krijgen. Ook als u dat niet hebt, kunt u dat vandaag krijgen. Als u nu tegen de Heer Jezus zegt, Vader, ik wil zo graag ook de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, dan gebeurt dat. Echt, dan gebeurt dat. En wat let je? Dat zou ik ook tegen de mensen willen roepen. Waarom stop je dan? Waarom doe je dat dan niet? Iedereen ploetert zich een end in het rond om wat voor elkaar te krijgen. Maar dit is toch heel eenvoudig? Goed. U en ik, kinderen van God. En de Heere wil ook vandaag bij ons wonen. Waar die 2 of 3 van hem in zijn naam bij elkaar zijn, daar is de Heer Jezus in het midden. Al zou het er maar 2 of 3 zijn in een bepaalde locatie. 2000, 3000, oké, dat is prachtig, maar zelfs 2 of 3 is dan genoeg. De Heer Jezus zegt, ik wil in het midden van hen zijn. Ik wil bij hen wonen. En de Heilige Geest woont in jou, persoonlijk al. Toen je tot geloof kwam, is dat gebeurd. En de Heilige Geest en de Vader en de Zoon willen bij ons wonen. Als we Gods plan willen uitvoeren, ik zeg niet dat we het kunnen of volmaakt doen, dat is niet zo. Maar als we het zouden willen, dan komt de Vader ook bij ons wonen. De Bijbel zegt in Johannes 14 zo prachtig, dan komen de Vader en ik bij je wonen. En de Heilige Geest woonde er al. Dat betekent dat je iets van de toekomst mag smaken. Die zegen moet je eigenlijk altijd voor de aandacht hebben. Zou een bepaalde kwestie of een bepaalde ziekte dit ongedaan kunnen maken? Nee, dit blijft een zegen. En nu gaan we kijken naar die oude tabernakel. Ik heb de beelden laten zien. Een klein stukje staat erop van de voorhof van de tabernakel. Dat is misschien niet zo helder, maar het gaat me even om een paar details. Rondom de tabernakel was een heel hagelwit gordijn. Dit is een stukje daarvan. 3 pilaartjes. Dat was van een acaciahout gemaakte pilaar. Acaciahout, heb ik de vorige keer gezegd, Nou, dat is ongeveer mijn foto. Dat roep ik nu al 50 jaar. Het verandert ook nog niks. Nee, ik bedoel dat niet als grapje. Want mijn natuur, mijn innerlijk is hard. Is niet gezeggelijk. Het is moeilijk te bewerken. Acacia is ongelooflijk hard. Heel moeilijk te bewerken. De vruchtjes zijn doornachtige vruchtjes. Klopt allemaal. En het is één grote warboel aan de bovenkant. Ik heb die foto laten zien. Misschien komt die nog een keer voorbij. Maar die is er wel. Van een acaciaboom. Zo zie jij eruit. En God wil uit dit soort... Ja, je zou zeggen... Nooit bedoeld als timmerhout. Uit dit soort hout wil hij een plank maken voor hem. Dat is ommekeer. Maar dan moet je wel van je voetstuk. Dan moet je wel ondersteboven. Dat noemen we bekering. Echt van je voetstuk rollen. En op een andere bodem gezet worden. Op een andere ondergrond terechtkomen. Zulke pilaatjes uit een acaciaboom. Dus 2,50 meter hoog. Dat zijn flinke bomen. Hè? Op een koperen voet kun je nog net zien. Een beetje bij dit plaatje. En voorzien aan de bovenkant van een zilveren kop. Zilveren bedekking. Dat was één pilaatje. Stel je nu eens voor dat je voor 100% snapt. Dat jij zo'n pilaatje bent. God ziet je op een nieuwe ondergrond. Koper betekent de hele schrift door onaantastbaar voor het vuur. Onaantastbaar voor het oordeel. Je komt niet in het oordeel. Zo is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geloof dat dan. Wat de Satan je ook influistert, wat hij ook allemaal zegt van... Ja, dat doe je niet goed en daar krijg je nog problemen mee. En nou, straks wordt dat wel bij de afrekening gepresenteerd. Daarom zijn er... horde mensen die gelovig zijn en toch geen zekerheid hebben. Want die denken, ja, je weet maar nooit aan het eind dat je er allemaal uitkraamt. Nou, dat weet ik ook niet. Ik hoop niet dat ik ooit dement word. Dat is nu nog niet het geval, gelukkig. Maar ik kom heel wat mensen tegen die niet meer helemaal precies weten wat ze zeggen. Wat ze eigenlijk bedoelen. Nee, dat is helemaal weg. Zou dat van invloed zijn op de toekomst? Nee, alleen het geloven in de Heer Jezus... Uit genade bent u behouden. Het is niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Dat is aangegeven. U hebt het. En u hebt het aangenomen. Zoveel dit aangenomen hebben. Hebben het recht zich een kind van God te noemen. U bent gezegend. Maar u staat nu op een nieuwe bodem. Een bodem waar geen oordeel meer is. Zoals je op een koperen voet niet bang hoeft te zijn voor een vuuruitbraak. Van boven zilver. Zilver is in de Bijbel, dat heb ik al uitgelegd toen we de eerste keer over de materialen spraken. Zilver is in de Bijbel echt altijd verbonden met de prijs die voor de verzoening betaald is. Zoengeld moest elke Israëliet betalen, was altijd een halve zilveren sikkel. Zilveren sikkel. Dus aan de bovenkant zilver. Aan de onderkant koper, daar zit ik tussen. Dus gevat tussen, ja, ik kom niet in het oordeel. En de prijs voor de verzoening is betaald. Nou, als je nou toch wat wilt, maak daar maar een soort symbool van. Zet maar in de tuin. De buren vragen, wat heb je nu? Een nieuw soort heester. Bot die plank weer uit soms. Wordt het een acaciaboom? Nee, niks. Nee, het is mijn foto. Nou, dan lach je je helemaal uit. Maar stel nu dat je dat wel doet... Of misschien ga je in woorden een keer vertellen wie je eigenlijk bent. Nou, het beste kun je dat zeggen. Nou, wat de acaciaboom betreft, één grote warboel aan de bovenkant. Uw gedachten, uw hoofd, schieten alle kanten op. En allerlei uitwassen. Zo'n boom heeft allerlei hele rare uitwassen. En hard niet te bewerken. Maar nu... Van mijn voetstuk gekomen en op een nieuwe ondergrond geplaatst. Onze basis, onze ondergrond is het verlossende werk van de Heer Jezus. En hij heeft de prijs betaald. Nou sta je dan doelloos als pilaatje daar ergens in Barneveld, in Kootwijkerbroek, Nijverdal. Nee, je bent bedoeld om functioneel te zijn. Daarom heb ik er drie neergezet. Want die drie van die pilaatjes, je ziet bovenaan loopt een stangetje... ook van zilver, van de ene naar de andere pilaar. En dan kun je de ene gelovige in Scherpenzeel neerzetten en de andere in Kootwijkerbroek. Maar het is wel een verbinding. Wat is je verbinding tussen ons vandaag? Is niet omdat we allemaal dezelfde politieke kleur hebben. Dan wist je wel, weet ik niet meer precies. Misschien hebben we allemaal gestemd op die ene partij die er niet was of zo. Dat zou kunnen. Er waren heel wat mensen die niet stemden daar voorlopig weken. Laat ik los. Maar de verbinding is de zilveren draad. Die zilveren draad, die is er van de ene naar de andere. En dat is echt zo. Dat is een verbinding. Door het geloof in de Heer Jezus is er een draad van verbinding gekomen. En daaraan hangt een gordijn. Er zitten haken en stangen aan. En die hebben te maken met dat gordijn. Fijn linnen. Weet u hoeveel van deze pilaartjes er stonden in totaal? Weer een puzzeltje. Ik zal het antwoord alvast geven, dan hoeft het niet meer zo ingewikkeld. 60. In totaal. 60 van deze pilaartjes. En ik heb zo vaak over de tabernakel gesproken. Ik heb dat, dit zijn allemaal foto's van mijn eigen model. Het model bestaat nog, maar het is een beetje lastig voor mij om dat allemaal mee te krijgen met een aanhanger en zo. Maar goed, het model is er nog. Maar dit zijn foto's. Ik heb zo vaak over die tabernakel iets mogen zeggen. Wat ik nu zeg, heb ik nog nooit eerder gezegd. Als je bidt, heren, waarom nu 60? Waarom geen 70? Waarom geen 80? Waarom niet een ander getal? 59 of zo? Als in het Hoogliedboek, veel later in de tijd van Salomo, dan is er al een tempel, er een vrouw gehaald moet worden uit haar woonplaats, dan stuurt Salomo zijn helden op pad. Hoeveel? Dat weet u, hè? Dat is het antwoord, 60. En die helden, die waren bestand tegen de verschrikkingen van de nacht. Die konden het een en het ander, die konden het zwaard hanteren. En die konden echt die vrouw bij de Heer Jezus, of bij de koning, bij Salomo brengen. Want het ging dus om zijn vrouw. Weet u wat ik nu zeggen wil? Jij en ik hebben een opdracht gekregen nadat we tot geloof kwamen, namelijk om de Heer Jezus te vergezellen waar hij ook heen gaat. En we zijn die bijzondere mensen die voor hem gaan, die geoefend zijn ten strijde. Denkt u, even wat meer studeren of wat meer oefenen, extra training. Nou, je kunt in de Oekraïne in 6 dagen een volleerd soldaat worden. Ik moest er 3 maanden over doen. Vroeger, verplicht nummer. Nee, ik bedoel dat niet als grap. Maar vanaf dat moment ben je iemand die voor hem staat. U bent het leger van de Heer. Ook het leger des Heils, hoor. Dat is een mooie naam. Daar is niks mis mee, dat is heel fijn. Maar u bent het leger van de Heer. En u wordt eigenlijk bedoeld om hier op aarde iets te betekenen, iets te tonen van hem. En u omringt in de woestijntocht. Zal ik nog even terug mogen koppelen naar Hooglied. Daar wordt begonnen met, misschien wilt u het even lezen, Hooglied. Dat even opzoeken. Hooglied, hoofdstuk 3, Hooglied 3, vers 6. Wie is zij, deze vertaling, die daar uit de woestijn komt als zuilen van rook, in een wolk van mirre en wierook van allerlei geurige kruiden van de koopman. Zie, dat is Salomo's draagstoel. Daaromheen 60 helden uit de helden van Israël. Allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup tegen de verschrikking in de nachten. Stop, voor mij. Hier staat een soort beeld. En dan gaat het over een delegatie door Salomo gestuurd om die vrouw te halen. En welk beeld wordt nu gebruikt? Het beeld van de tabernakel opkomend uit de woestijn. Dus ik zeg het niet uit mijn duim, zal ik maar zeggen. Hier wordt het beeld gebruikt van Israël. Die was op weg naar het beloofde land. Naar hun eigenlijke bestemming. En het waren zuilen van rook. Dat is dus die wolkolom. Opkomend uit de woestijn. Dat hele beeld van de tabernakel wordt hier in Hooglied gebruikt. En hier zijn die 60 helden. En het betekent het volgende, dat jij en ik nu een keer moeten durven zeggen, en wij, Heer Jezus, we staan om u heen. We willen u vergezellen. Waar u bent, waar uw heerlijkheid is, waar uw glorie is, waar die wolk, die Shechina, rust, stopt. Misschien dagen stopt of een maand, daar wil ik zijn. Dat is een keuze. Toen heeft Salomo misschien zelf die keuze gemaakt van wie zou mij in die zin kunnen vergezellen? Wie zou daar als een soort cordon om mij en om mijn plannen heen kunnen staan? 60 helden uit de helden van Israël. Dat waren waarschijnlijk mannetjesputters. Maar jij en ik nu. Zou de Heer Jezus niet geweldig blij zijn als u zich aanbood? Het trof mij dat mensen die hun vrouw en hun kinderen uit Oekraïne naar Polen laten gaan en van Polen misschien wel naar Nederland laten gaan. Ze zijn al lang onderweg, een paar weken intussen. Maar die mannen daar blijven. En als je ze hoort, althans de reportages, we gaan niet weg. We laten ons niet. Ik bedoel, die motivatie daar, ik vond het enorm. Een klein beetje. Maar hoe is uw motivatie voor de Heer Jezus dan? Wie is hij voor je? En als hij nu zegt, we zijn in de woestijn. We zitten midden in de prut. We zijn nog niet op onze bestemming gekomen. Maar we zijn wel onderweg naar die bestemming toe. En onderweg wil ik dat je voor mij bent. Dat ik je om me heen heb. En hij motiveert en hij geeft de kracht en hij geeft de wijsheid en hij geeft de genade om zo te werken. Zou je het willen? Ik kan dat niet zeggen, zo zitten die pilaatjes in elkaar. En iedereen die tegen ons aanloopt, loopt op de een of andere manier tegen de Heer Jezus aan. Sommigen kennen mij al jaren, omdat ik weet niet hoe lang al wat mag zeggen over de Heer Jezus. Ik heb dat van de week weer opnieuw. Zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? Hoe ben ik nu echt tot geloof in de Heer Jezus gekomen? Waar kwam ik terecht? Nou, ik liep aan tegen het witte gordijn. Weet je, dat linnen spreekt in de Bijbel permanent, tot en met Openbaring 19, waar de vrouw in het fijne linnen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Ik vertaal het ook wel eens de rechtvaardige daden van de heilige. Dan heb ik het over de Heer Jezus. Maar het zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Dus de gerechtigheden. Of dat wat een gelovige, dat wat iemand die nu rechtvaardig is voor God, doet. Dus jou en mijn praktijk. Geoefend. Ten strijde voor de verschrikkingen van de nacht. We zitten midden in de duister, midden in de nacht. En worden bestookt op alle mogelijke manieren. Niet alleen de granaten die ergens in Kiev of waar dan ook terechtkomen. Maar de granaten ontploffen in bijna alle gemeenten. En overal is explosie. Overal is gedoe. Overal is gehakketak en geharrebaar en discussie. En er is geen zicht op de Heer Jezus. De strijd is net zo goed in onze tijd en in onze omtrekken te zien, waar te nemen. Maar wat ik nu zeggen wil, ik was op zoek. En ik heb aan mijn predikant gevraagd, ik was in een evangelische club geweest en toen dacht ik, dat is maar even een zootje ongeregeld, dat was mijn taal van toen. Ik gebruik het nog wel eens, maar dan voor iemand anders. Maar toen, en ik zei tegen de dominee, wat is dat voor een club, weet u daar wat van? Ja, dat weet ik wel. En hij kende die club. Ik zal u dit heel eenvoudig vertellen. Dat was in het dorp waar ik woonde, waren twee kruideniers. U kent het verhaal, maar dit maakt het niet uit. Ik wil het nog een keer kwijt. Er waren twee kruideniers. Bij de ene kruidenier brak TB uit toen. En dat betekent dat de man was ziek en drie van de vijf kinderen waren ziek. In een tentje, sanatorium, van alles. De zaak op slot. Quarantaine. Nou, we begrijpen dat nu een beetje met de corona in ons achterhoofd, maar dat was toen heel definitief. Nou, alle klanten waren bang voor besmetting. Daar werd ook voor gewaarschuwd. Mijn vader heeft ook TB gehad, dus ik weet ongeveer hoe dat dan werkt, hoe dat dan gaat. Niemand kwam nog in de winkel. En als je nou geen Solex hebt, ik noem expres eventjes dit. En als je nou geen auto hebt, want dat kwam zelden voor. En je moet dan toch kruidenierswaren hebben. En er is nog één kruidenier meer in het dorp. Waar ga je daar naartoe? Ja, naar die andere natuurlijk. Dus die kreeg dubbele bonus. Al de klanten van zijn collega bij hem. Maar hij was niet van diezelfde kerk. De TB, tuberculose kruidenier, was van onze kerk. En die andere was van een andere club. En die heeft de bruto winst elke week verdiend aan de klanten van zijn collega in een envelop gedaan. En ook elke week onder de deurmat doorgeschoven. Onder de deur doorgeschoven. En er nooit wat van gezegd. Dat is dan grunnigs. Dat is dan natuurlijk stom, vindt u. Nou, je kunt het ook anders vertellen. Het ging niet om mezelf en ook niet om mezelf te promoten. Die andere kruidenier was van een andere geloofsgemeenschap. En toen ik kwam om over die geloofsgemeenschap te vragen, dat bleek dezelfde geloofsgemeenschap te zijn. Dat wist ik niet hoor. Zo zei de dominee, ja, maar dat is de room van de melk. Nou, ik zei, als dat de room van de melk is, dan moet ik daar ook maar naartoe. Dat was het antwoord. Ik heb daar de Heer Jezus leren kennen. Ik wil alleen maar zeggen, ik liep tegen het witte gordijn aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik kwam uit bij de Heer Jezus. Dat witte gordijn is de praktijk van gelovigen. Dus u denkt dat u moet vechten, dat u met wapentuig van alles moet doen. Nee, u moet wat laten zien. U moet tonen wie de Heer Jezus is. Dat wat de Heer Jezus is, mogen wij laten zien. Ook naar elkaar toe. Ook naar de buren toe. Ook naar de politiek toe. We hebben een enorme taak om te vertellen van de Heer Jezus. Dat is het geheim. En als mensen dan tegen ons aanlopen, dan komen ze bij de Heer Jezus terecht. Want die woont daar toevallig. Dat is geen toeval. Maar dat is het nu. Dat is het geheim. Begrijp je wel dat dat veel belangrijker is dan u vermoeden? Heb ik het alleen maar over die omheining die om de hele tabernakel heen zit. Nu zat aan de voorkant daarvan ook nog een opening. Ik weet niet of Rick dat nog kan laten zien van die pilaartjes. Ik kijk even mee. Ja, daar kom je aan de voorkant uit. Dat zijn dus deze kleuren. Dus het was niet helemaal wit, er zit wel wit in. Maar er waren ook die andere kleuren die verder in de tabernakel terechtkomen. Er is één ingang. En die ene ingang is die kleurrijke strook. Nou ja, wie zou dat zijn? Dat is zijn praktijk. Dat witte, dat was mijn praktijk. Of de praktijk van die en daar en ginds. Maar dit is zijn praktijk. En dat betekent dus dat het daar gaat over de Heer Jezus. Dus je ziet in die omheining, alleen al die omheining, een enorme illustratie van wat zou het getuigenis van onze Heer Jezus bloeien als dit zichtbaar wordt. En ik ben echt niet de enige die kan getuigen van tegen een gelovige aanlopen die iets deed, of het nou financiële dingen waren, of praktische dingen waren, of misschien wel tuinman dingen zijn, of vul nu maar in. Misschien wel zichzelf wegcijferen als het om promotie ging. Van alles. Ik ken nu heel veel voorbeelden van gelovigen die echt iets bijzonders hebben laten zien van de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de Heer Jezus. Wat een schitterende heiland hebt u. Maar wat mag u laten zien? Dus dat betekent, kijk, dit moet een soort oase zijn in de woestijn. Nou, dat was ook een oase in de woestijn. Letterlijk. Daar was leven. Daar gebeurde iets. Dit prachtige plan van God, dat is uitvoerbaar. Misschien kunnen we iets verder gaan met wat beelden. Kijken waar we dan terechtkomen. Dan ziet u hier de voorhof. Dan ziet u ook die omheining toch wel een beetje terug. We hebben de vorige keer al over het brandofferaltaar gesproken. Dat is het grote altaar direct als je binnenkwam. En iets verderop ziet u dan het wasvat. Daar wou ik het nu ook nog met jullie over. Dit is het brandofferaltaar. Misschien is het goed om er een paar dingen nog van te zeggen. Dat is niet het zondofferaltaar. Of het schuldofferaltaar. Dit is het brandofferaltaar. En het brandoffer, en dat is best moeilijk, dat probeerde ik de vorige keer ook te zeggen. Het brandoffer is dat aspect van het offer van de Heer Jezus, wat speciaal bedoeld is als eerbetoon aan God de Vader. En dat komt voor ons vreemd over. De Heer Jezus is in de allereerste plaats hier op aarde gekomen om zijn wil te doen, Gods wil te doen. Wat betekende dat? Dat hij hier naar deze aarde ging. Dat betekent ook dat hij het hart van de Vader, het wezen van de Vader, wilde openbaar maken. En dat is voor ons een terrein waar je misschien nooit aan toekomt. En iedere keer weer zegt dat. Maar misschien helpt het. Ik ben ervan overtuigd geraakt, lieve broeder en zuster, dat het allerbelangrijkste is voor God de Vader. Dat we hem leren zien. En de Heer Jezus heeft zijn uiterste best gedaan. We lazen toevallig aan tafel Johannes 13, 14, nou ja, dat stuk ongeveer. Nou, hoe vaak daar niet staat dat de Heer Jezus iets deed om de Vader en voor de Vader en met de Vader. En bijna elke zin eindigt met het woordje Vader daar. Hij deed alles voor de Vader. Hij wilde dat de Vader zichtbaar zou worden. Mensen hebben van God een idee van een torenende, heilige God, heel ver weg, niet bereikbaar en alleen maar met het rode potlood, alleen maar het oordeel of strafregels, nou ja, zo ongeveer. En dat is niet zo. De Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, maar de Heer Jezus, ja, dat is de vriend van kinderen. De Vader niet dan? Ik riep de vorige keer al tegen u en tegen mezelf, de Zoon kan niets doen van zichzelf tenzij hij het de Vader ziet doen. Maar probeer dat eens door te trekken. Ga dan bij het kruis staan. Als de Heer Jezus daar wat doet hij daar? Hij geeft zichzelf volledig, helemaal, 100%. En hij kan dat niet doen tenzij hij het de Vader ziet doen. Nou, dat gaat heel ver, hè? De Vader zelf. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben niet alleen, Johannes 16, vlak voor het kruis. De Vader is met mij. Ik weet dat u daar moeilijke teksten hebt van, waarom hebt u mij verlaten, weet u wel, die hele bekende. Maar eerst dit, je moet eerst dit behoorlijke fundament in je hart en in je ziel leggen, om de rest te gaan begrijpen. Zou je het willen? Zou u echt zeggen, ik wil zo graag begrijpen, Heer Jezus, wat u in de allereerste plaats wilde gaan doen. Dat is niet om daartoe uit de prut te trekken. Dat heeft hij gedaan, Godzijdank. Ik ben daar blij mee en heel dankbaar voor. Maar hij is in de eerste plaats gekomen om zijn Vader te openbaren. En dat is het brandoffer. Dat werd als enige offer, ja nee, sorry hoor, dat is een beetje te beperkend, maar een, laat ik het anders formuleren, dus even terugdraaien. Een zond en een schuldoffer, dus zonde en schuld, onze problemen, die werden nooit op dit altaar gelegd. Die kwamen er niet. Het was het brandofferaltaar. Zondoffers en schuldoffers, die werden buiten de legerplaats verbrand. Die kwamen helemaal niet op dit altaar. Buiten de legerplaats. Waarom heeft de Heer Jezus buiten Jeruzalem geleden? buiten de legerplaats. Nou, dan weet u het. Heel precies. Dat is een hele opsomming van teksten. Maar dat brandofferaltaar stond daar vlakbij de ingang. Het eerste wat eigenlijk verlangd wordt is, nu zeg ik het heel simpel met Johannes 4, waar de Heer Jezus in gesprek is met een Samaritaanse vrouw, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt niet eens bidders, maar aanbidders, die hem iets aanbieden, die iets geven, die iets tonen. En dat element, ik weet het wel dat het voor ons heel moeilijk is. Want wat is onze grootste zegen? Nou, dat onze schuld weg is, dat onze zonden vergeven zijn. Amen, dat is waar. Dank daar elke keer voor, misschien wel elke dag. Maar probeer ook een keer zover te komen dat je zegt, wat heeft de Vader dan als eerste gezien bij de Heer Jezus? Mijn verlossing. Dat ik er ook bij mocht horen, dat ik door genade ook een kind van God mocht zijn. Of heeft hij in de eerste plaats de intentie van de Heer Jezus gezien om God de Vader zelf te etaleren? Gods liefde, Gods genade en Gods barmhartigheid, Gods langmoedigheid, allemaal moeilijke termen. Niet eens zo makkelijk om ze te omschrijven. Gods goede tierenheid, alles. Alles wat van Yahweh is, alles wat heel bijzonder is, heeft de Heer Jezus laten zien. Vanaf het prille begin tot en met het kruis en het einde. Dat is het brandofferaltaar. En dat stond daar. Dat moest iedere keer beklemd worden. En zo werd een gaaf dier elke dag 's morgens, elke dag 's middags, 's avonds, geofferd. Er mocht geen gebrek aan zijn. Werd op het altaar verbrand, was een lieflijke reuk voor de Heere, een kostbare, aangename geur. Het zond- en schuldoffer is nooit een aangename geur. Het is alleen maar vreselijk. Het moet buiten de legerplaats verbrand worden. Maar dit was een aangename, rustgevende geur, letterlijk rustgevende reuk voor Yahweh, voor de Heere. En dat zijn nu bijzonderheden, dat stond daar. Halverwege dat altaar hebben gezegd, ze zetten een rooster. Nou ja, die lijn tot, van als je het vanaf het begin doortrekt tot het eind, dan kom je bij het verzoendeksel uit, precies dezelfde hoogte. Dus de hoogte van het offer, van het brandoffer, is ook de hoogte van het verzoendeksel, van de genadetroon. Is ook de hoogte waarop de toonbroden liggen. Dan weet u precies hoe hoog u bent en op welk niveau u getild bent. Lijnen, kostbaar. Daar. Nu gaan we even naar dat wasvat. Misschien kunnen we even. We zagen het zo pas al. Dat er is iemand, een offeraar, die zijn hand legt op de kop van dat dier. Dat is eigenlijk de mooiste definitie van geloven. Als u mij vraagt, wat is geloven eigenlijk? Hoe zou je dat moeten omschrijven? Nou, je hand leggen op het offer. Heb u gedaan? Niemand zegt wat.
Ja.
Henny kent mij. Ik zei zo pas over een klein moment van gebed hadden. Ik was in Houten. Het gaat niet om Houten, maar daar zat een meisje met het syndroom van Down vlak voor me. Dat was een gezin met 3 kinderen en 3 dochters. Al volwassen, ik 16, 17, 18, ik weet niet precies hoe oud. En die heeft de hele avond goed zitten luisteren. Maar ik weet niet of ze alles besteedt. Ze zei later tegen mij, ik heb niet alles kunnen begrijpen. Nou, ik zei, dat zal wel aan mij liggen. Dat meende ik ook toen. Want er gebeurde iets. Ik ging spreken over de Heer Jezus en over de opname van de gemeente. En de Heer Jezus op de Olijfberg. Nou, en wat er toen gebeurde. Je deed haar handje zo, boven haar hoofd. En ze ging staan en zei, ja, Heer Jezus, ja. Nou, ik was in tranen en iedereen die er was ook in tranen, ouders ook. Ik denk, wat is dat mooi dat iemand zo durft te vertellen zonder remmen, zonder past dat wel en zo. En kan dat wel met dit pak aan of zo, of moet je dan een andere jurk? Nee, dat spontane vertellen van de Heer Jezus. ongeremd. Maar dat moet u een keer doen. Niet hier, wat mij betreft. Mag om mij, maar doe het alsjeblieft uit je richting de Heer Jezus. Maar ga nog een keer zeggen van dank u wel dat ik ook ooit mijn hand mocht leggen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik was in Israël, ik ontmoette daar een kunstenaar die hele dure cadeaus maakte. Dus toen was Netanyahu aan het bewind. En die kreeg altijd als meneer Trump was daar geweest, bijvoorbeeld, die kreeg zo'n cadeau mee. Maar dat was van die kunstenaar. En ik kende die man uiteraard niet, want ik heb geen geld voor kunst. Die hadden een soort tentoonstelling in het hotel waar we toen logeerden met onze groep. En wij natuurlijk ook kijken, want je kon daar rondlopen en andere dingen bekijken. En toen vroeg ik aan iemand, waarvan ik dacht dat zou wel een bediende zijn, van is er ook nog een soort kunstwerkje waarbij iemand zijn hand legt op een offerdier? Toen zei hij, nee, dat is er niet. Ik zei, weet u dat zeker? Ik ben toevallig, toen kwam het verhaal. Dat bestaat niet. Ik zeg, maar hij zei, maar dat kan ik voor u maken. Ik zal het verhaal kort maken, hij heeft het gemaakt. Ik heb het al een keer meegenomen hier naartoe, als ik me dat goed herinner. Maar ik heb het nog steeds als een kostbaar iets op mijn bureau staan. Dat iemand zijn hand legt op het offer, omdat ik het zo bijzonder vind. Ik vraag jou, heb je vandaag nog je hand gelegd op het offer? Heb je hem bedankt? Heb je gezegd, Heer Jezus, wat super. Probeer dat nou. Laat die formele woorden maar los. En ga maar zeggen wat je hartje ingeeft van, Heer Jezus, ik ben zo blij met u. Wat je gewoon mag zeggen. Nou, dat is dat offer. Misschien gaan we nu even naar dat wasvat nog. Dat was het altaar, dichterbij. Meer detail. Dat is het wasvat. Dank je. Ik wil proberen dat nog te zeggen. Oei. Nou ja. U hebt avondpermissie misschien. Maar het wasvat. Tussen het altaar en het eigenlijke gebouw stond nog één voorwerp in de voorhof. En dat is het wasvat, het koperen wasvat. Hoeveel liter water er in zat, niemand weet het. Ik weet het niet. Daarom zijn de modellen, welk fotootje je ook ziet, die zijn wat het wasvat betreft altijd verschillend. Klopt, maar het is gewoon niet bekend hoeveel. Later heeft Salomo een enorm wasvat laten maken in de tijd toen hij de tempel mocht maken onder een onderstel van runderen en verder met zoveel liter. Hier dus niet, maar ik wil het nu proberen. Heel voorzichtig. Je bent gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Je bent gered. Je bent een kind van God. En je mag naderen. Laten we naderen. Ja, maar Heer, nee, ben jij een kind van God? Dan mag je God je vader noemen. Dan mag je heel dichtbij komen. Ja, maar ja, zei de Heer Jezus, dat weet ik. Daarom is het nodig dat ik je voeten ga wassen, Petrus. Ik schakel, hè. Ik hoop dat u die schakel ook even kunt meekrijgen. Ik ga dus nu iets wat de Heer Jezus deed bij Petrus en de andere discipelen gebruiken om dit te verklaren. Wat is het wasvat? De wassing des waters door het woord. Wat betekent dat? Nou, de Heer Jezus zelf heeft de betekenis gegeven. En dat is een van de allermooiste dingen die denkbaar zijn. De Heer Jezus zegt, Petrus, als ik je voeten niet was, heb je geen deel met mij. Aan mij wel, aan hem deel hem, ja, door het geloof, punt. Maar met hem delen, wat betekent dat? Dat je op hetzelfde niveau zit. Dat je samen iets hebt. Iets bijzonders hebt. Met mij. Wat gebeurt er als iemand zondigt? Een gelovige zondigt. Is hij dan kind van God af? Moet je daar opnieuw beginnen? Moet je daar nog een keer bekering en nog een keer wedergeboorte of nog een keer... Nee, maar wat is het dan als je gezondigd hebt? Dan is je omgang, je vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus verstoord. En dat is zo, dat weet je. Ik weet het uit mijn eigen leven. En dan kun je nog een tandje erbij doen. Dat is meestal gebeurd dat, weet je wel. Nog meer lawaai of nog meer volume of nog meer activiteit. Maar ondertussen is er iets aan het misgaan. Grondig misgaan. De harmonie tussen jou en de Heer Jezus is weg. Dat gebeurt. Ben je dan kind van God af? Nee. Maar we hebben geen contact meer met hem. We bidden nog wel. Ja, automatische piloot gaat gewoon door. Veel meer. Het gaat allemaal nog door. Maar het fijne, het echte is verstoord. Totdat je dat erkent. Wat zegt de Heer Jezus? Petrus, ik ga je wassen. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Dan helemaal maar. Nee, zegt Jezus, niet helemaal. Ik citeerde Johannes 13. Niet helemaal, want als je helemaal rein bent, dan heb je alleen maar je voeten te wassen. De bezoedeling die je oploopt hier op aarde. Je voeten, de bezoedeling die je oploopt hier op aarde. In je dagelijkse route. En dat gebeurt. Door de krant, door de beelden, door de moeilijke dingen, door wat mensen zeggen. Door, misschien erger je je wel aan die spreker, die houdt maar niet op. En die begint maar door te, sorry, het gaat niet over mij, maar bij wijze van, wat het ook is. Er is zoveel wat je af kan houden van de mooiigheid van de Heer Jezus. Terug naar hem. Wat zegt de Heer Jezus? In het Nieuwe Testament, in 1 Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. De mens Christus Jezus. Wat doet hij daar? Hij gaat je voeten wassen. Hij gaat naar de Vader en zegt, nou, dat vandaar toe dat... Dat moet u maar vergeten, vader, want dat regel ik wel met hem. Sorry, veel te sumier en te eenvoudig. Maar het gebeurt wel. Hij is daar. Hoeveel keer per dag? Nou, wat moeilijker. Misschien wel vaak. Wil ik niet zo, maar het gebeurt. Weet je wat er nu gebeurt? Als ik ook zover ben en eindelijk tegen de Vader zeg, Vader, sorry, ik was te druk, ik was te veel bezig met, ik was te sterk beïnvloed door links, rechts, voor en achter. Hier ben ik. Dan zegt de Vader tegen mij, Dato, de Heer Jezus is hier al geweest, het is al geregeld. Ik vind dit zo super. Daar kan ik niet over uit. Dat zit in de Bijbel, in de hemel, nog preciezer denk ik, in het Vaderhuis hebben over mij. Als ik het niet goed gedaan heb, is de Heer Jezus daar om voor jou tussen beiden te treden. Mooi hè? Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor het wasvat. Dat gebeurde. Dagelijks voor de priesters. Zij werkten daar. En zij hadden vuile handen en vuile voeten. Als je vandaag met gelovigen werkt, heb je vuile handen en vuile voeten. Sorry hoor, er komt zoveel prut op je af. Er wordt zo'n stortvloed aan verkeerdheid soms over je uitgestort. Wat moet ik daarmee? Hoe moet ik daar ooit een plek gaan geven? Hij doet het. Wees blij met het wasvat. Daar wou ik mee eindigen vandaag. Ik hoop dat u geniet van hem, dat u... zo blij bent met de Heer Jezus en dat u zo met hem verder wilt. Een paar beeldjes kunnen helpen de volgende keer zo de Heer wil verder. Amen. Vader, dank u wel voor deze beelden, voor deze voorbeelden, ook voor dit voorbeeld van de tabernakel. En voor het bijzondere wat u daarin hebt willen vertellen en ook aan ons wilt vertellen. We willen u bidden om een bijzondere avond, een bijzondere dag, een bijzondere week. Een week van grote glorie voor u en grote eerbied. Wil u nu bidden, Vader, voor de vele mensen die moeite hebben. Vluchtelingen die hun huis en hun haard verlaten. En op weg gaan met een koffertje en dan maar moeten afwachten hoe het verder gaat. We willen zo bidden dat die mensen uw vrede zullen ervaren. Misschien mogen ze de Heer Jezus ontmoeten. Misschien mogen ze tegen iemand aanlopen die het witte gordijn laat zien. Het mooie van de Heer Jezus laat zien. We willen u vragen om een zegen. Dank u wel. Dat u dat schenken wilt. Dat u in uw genade ons zo nabij wilt zijn. We danken u dat we hier mochten zijn. Dat het allemaal klaar stond. En dat we de techniek ook mogen gebruiken. We eren u en prijzen uw grote naam. Amen.
Broeder Dato, weer geweldig bedankt. We hebben weer verrassende dingen gehoord. En er is ook weer één begrip wat een hele nieuwe dimensie heeft gekregen vanmiddag. En dat is het begrip kruideniersmentaliteit. Die is weer opnieuw toch maar eens doorgegeven aan Wikipedia. In de tempel waar het nu over ging, over de tabernakel, er werd veel gezongen. Nou, dat willen wij nu ook nog een keer doen met het... Laatste lied wat op het blad staat. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Nou, geloof, zei Dato straks in de inleiding, is onvoorstelbaar. Maar geloof is ook het je hand leggen op het volbrachte offer van Jezus. Overigens, dat beeldje heb je het wel eerder over gehad, maar nog nooit meegenomen volgens mij. Misschien is het te kostbaar om uit huis te... Nee, oké. Nee. Nou, ik ben er benieuwd naar, dus ik hoop dat je de volgende keer bij je hebt. Ik vind het mooi om het ook het in het echt te zien. Zullen we gaan zingen? Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ik heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genade. Van de verming en verlossing door het bloed van Golgotha. Alles hebt volbracht, Lam Gods dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. Ik geloof en daarom zing ik, daarom zing ik u ter eer. Zeer ons heiland, hoge priester, alle eeuwen opperheer, Zoon van God en Zoon des mensen, o kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken wegen, kom Heer Jezus, kom ik wacht. Nou, kom Heer Jezus, kom ik wachten. We bidden dat we tijdens dat wachten voldoende olie in onze lampen zullen hebben, zodat we de bruiloft kunnen meevieren. We kijken er naar uit. Een paar mededelingen nog. Broeder Dato zal hier met Henny nog eventjes blijven zitten. Ze praten nog graag even met u door. Je mag vragen stellen over de lezing, wat er nu gepasseerd is, ook over allerlei dingen. Maak er gebruik van, het is gratis. Wat er ook gratis is, dat zijn de lezingen van deze middagen in Kootwijkerbroek. Gratis toegankelijk, maar niet kosteloos. Op de tafel, net om de hoek, staat een bus waarin die je bijdrage mag doen. Zodat Harry Brons niet alleen voor de kosten opdraait. Bij Harry kun je trouwens ook terecht voor organisatorische dingen van deze middagen. Misschien heb je ook wel een idee voor... Misschien het volgende seizoen, als je zegt van, hey, als deze lezingen over de tabernakel zijn afgelopen, dan wil ik graag dat Dato daar een keer over gaat spreken. Dan kunnen we het ook daar eens over hebben. De volgende bijbellezing die zal zijn, als de hemelse shofar nog niet heeft geklonken, op 17 april. Dus op de derde zondag van de maand, zoals gebruikelijk. Hopen jullie allemaal weer te zien en met iedereen die jullie meebrengen. Maar we kunnen al eerder bij elkaar komen op woensdagavond 6 april. Dan hoopt opperrabijn Jacobs een interessante lezing te houden in de Goede Herdenkerk in Barneveld. En de vraag die dan centraal zal staan is de uittocht uit Egypte nog wel actueel? Nou, je zou kunnen zeggen dat is een open deur, maar er is veel over te zeggen. We hopen 's avonds om 8 uur te beginnen, woensdagavond 6 april. Dus neem de flyer mee die op de tafels liggen om jezelf aan deze avond te herinneren. Van harte alvast welkom. We hopen jullie zometeen nog even te ontmoeten. Iedereen mag nog even blijven om te genieten van brood en soep. Want daarvoor is er weer gelegenheid. Geweldig bedankt voor Nettie en voor de anderen die daarvoor hebben gezorgd. En die helpen met het uitdelen daarvan. En voordat we naar huis gaan wil ik nog graag met jullie danken en bidden. Liefdevolle hemelse vader, vader van Abraham en van al zijn miljoenen kinderen. We mochten weer leren uit uw woord, het woord van u mocht weer opengaan. En ja, zoals altijd als broeder daar zo spreekt, dan mocht Jezus weer schitteren in ons midden. We danken u voor hem, we prijzen uw naam dat hij ons zaligmaker wil zijn. En dat we onze hand mogen leggen op zijn volbrachte offer. Heer, we hopen dat ook de ontmoeting zometeen met elkaar ons mag verrijken. We danken u voor het brood en de soep die er zullen geserveerd worden. We danken u in deze wereld vol onrust dat wij hier rustig en vredig bij elkaar mogen zijn. We bidden u voor alle slachtoffers, niet alleen voor de oorlog in Oekraïne, hoewel die nu heel sterk op ons netvlies staat, maar er zijn zoveel oorlogen in deze wereld. Heer, het mag ons wakker maken als we nog niet wakker zijn. We bidden of u ons ook straks weer begeleiden wil op de weg naar huis, of u ons veilig thuis wil brengen en of u ons de volgende keer weer bij elkaar wil brengen. We bidden u dat alles in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.
Amen.
En goed, samen zijn nog.